Wij zullen de dia's gewoon volgen, zoals we ze gisteren gezien hebben, met inderdaad een korte uitleg. Het onderwerp van onze studie is Christus in het heiligdom. Riley, hij doet het niet. Er zit geen batterij in. Wat ook wel. Oké. We zijn gisteren begonnen met vast te stellen dat Christus van alle eeuwigheid God is. Dat alle engelen hem aanbaden in de hemel. Dat God de Vader en God de Zoon gelijkwaardig waren in de hemel op de troon in alle eeuwigheid. En dat Christus niet alleen God is, maar de schepper van alle dingen. Dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat hij van God uit God voortkomt. Maar dat hij een zichtbare worden is van Gods heerlijkheid, van zijn karakter. In de hemel, in alle eeuwigheden, voordat de aarde geschapen werd, was de Heere God omringd door de engelen op de troon. En hij bewoonde als het ware een ontoegankelijk licht en hij was onsterfelijk. Maar de engelen waren natuurlijk wel rondom hem. En het heiligdom zoals het is nagebouwd werd hier op aarde naar aanleiding van de werkelijkheid in de hemel, was het heilige der heiligen, waar de engelenfiguren waren bovenop de ark en waar de engelenfiguren waren in de geweven kleden die er waren, was een afbeelding van die plaats die ontoegankelijk was en waar het licht van de hemel was. In het heilige der heiligen verscheen bij tijd en wijle het licht van Gods aanwezigheid. Het werd dus voorgesteld door de troon van God. Nou, in de hemel, op de troon, daar werd een verbond gesloten tussen God, de Vader en God de Zoon. En dat verbond hield in dat als de schepping zou gaan plaatsvinden, dat dan een rolverdeling zou komen. God de Vader zou de Vader worden en Christus zou de Zoon worden. Ze zouden dus in een andere verhouding tot elkaar komen te staan. De Zoon zou de Vader gaan gehoorzamen en hij zou dus die rol op zich nemen. En dat was een besluit in de hemel. Ze hadden zich dat voorgenomen. Christus zou de Zoon van God zijn. En op een hele bijzondere manier. En toen hij hier op aarde was, legde hij ook altijd de nadruk op het feit dat hij de Zoon van God is. En de fariseeën in zijn tijd begrepen ook heel goed wat hij dan zei. Dat hij dus aanspraak maakte op datgene wat in de psalmen voorzegd was. En ze geloofden niet dat hij het was. Ze wilden hem stenigen. Maar ze wisten dus dat er in de schrift iemand zou komen die werkelijk op een bijzondere manier de Zoon van God zou zijn. Maar ze geloofden alleen niet dat het Jezus was. Nu, die Zoon van God, die kwam dus in de verhouding van Zoon tot Vader. En als Zoon tot Vader wilde hij er voortdurend zijn om God te behagen, om hem te gehoorzamen. De wet van God was diep in zijn binnenste. Dat wil zeggen, het karakter van God, zijn liefde. Die was in zijn binnenste en dat wilde hij en dat was de afstraling van zijn heerlijkheid. En daar op die troon, ook toen dat voornemen er was om te gaan scheppen, is er een strijd gekomen. En die strijd in de hemel was een van de engelen rondom de troon, de engel die het dichtste bij de troon was, Lucifer, die begon te strijden, hij begon vijandschap te tonen tegen God, tegen zijn Zoon en tegen de wet. En in het bijzonder tegen de Zoon en tegen de wet. En in de hemel kwam ongerechtigheid en er kwam strijd om de troon. Uiteindelijk werd die strijd openbaar en alle engelen moesten een kant kiezen, ook al dat was dus toen het open werd, kwam er oorlog in de hemel. En uiteindelijk werd de Satan op de aarde neergeworpen en was de strijd naar deze aarde verplaatst. Op aarde verleidde hij Adam en Eva, dat weten we, en hier zette de strijd zich dus eigenlijk voort. En dit is de plaats waar de Zoon van God naartoe zou komen. Jezus zou mens worden. God zou mens worden. Hij zou vlees worden, zoals wij zijn. En dat werd uitgebeeld in het heiligdom. Het was vrijwillig dat hij dat deed. Hij verkoos om de scepter terug te geven aan de Vader en de troon van het heelal te verlaten om naar deze wereld toe te komen, die in onwetendheid was. Onwetendheid over het ware karakter van God, want daar ging het over. Satan had daar zijn strijd tegen gevoerd en hij verspreidde eigenlijk verkeerde ideeën over het karakter van God. Dat deed hij al bij Adam en Eva. Hij misleidde ze door te zeggen van God houdt iets voor jullie achter. Hij is niet zo liefdevol als jullie wel denken. En daarmee was de verleiding in de wereld gekomen en misvattingen over het karakter van God. Maar Jezus daalde af van de troon om dat recht te zetten. Hij werd mens. Hij werd mens precies zoals wij. En op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat het voorhangsel als het ware van het heiligdom zijn vlees voorstelt. Dat wil zeggen, zijn goddelijkheid werd bedekt met een menselijk lichaam, want wij zouden het licht van zijn goddelijkheid anders niet kunnen verdragen. Hij nam gedaante aan, precies zoals wij zijn, gelijk aan het zondige vlees. We lezen dan ook in de Wens der Eeuwen dat toen hij mens werd, dat hij dat werd voor altijd. Dat God Christus aan ons gaf, aan het menselijk geslacht. En dat hij die menselijke natuur altijd zou behouden om ons te verzekeren van zijn onophoudelijke vrederaad. Dat God vrede wenst voor ons. Daarom gaf hij zijn enige geboren zoon. Nu, God werd mens. En we hebben gelezen in Filippenzen 2 dat, hoewel hij God was, menselijke gestalte aannam en gehoorzaam werd als aan God als een slaaf. En we hebben nagedacht over wat het betekent om een slaaf te zijn. Een slaaf heeft geen leven van zichzelf. Hij kan niet zijn eigen wil doen. Hij kan alleen maar de wil van de meester doen. En we hebben de nadruk gelegd op dat Jezus vrijwillig deze positie innam. Uit liefde voor God en voor de mensen. Hij wilde Gods naam rechtvaardigen en God en de mensen redden. Maar hij nam dus de positie in van slaaf. Hij gaf zijn eigen wil op om God volkomen te gehoorzamen. En hoe deed hij dat? Hij leefde zoals het uitgebeeld wordt in het heilige van het heiligdom, van het tabernakel. Daar in het heilige, daar waren de toonbroden, de kandelaar en het reukwerk. En hij leefde door Gods woord. Vanaf de allereerste begin, toen hij begrip ging krijgen, ging verstaan wat Maria hem vertelde, werd hij onderwezen in Gods woord. De Heilige Geest was vanaf de geboorte bij hem om zijn geweten heel erg levendig te houden. Om hem vanaf het allereerste bewustzijn een besef te geven van goed en kwaad. Dat doet de Heilige Geest bij ons ook wanneer wij tot bekering komen. Maar bij Jezus was dat vanaf het allereerste begin van zijn geboorte. En hij had gemeenschap met God door zijn gebed. Hij stelde zich voortdurend afhankelijk op, bad God om hulp in alle omstandigheden. En zo groeide hij vanaf zijn geboorte op en leefde hij zoals het is uitgebeeld in het heilige van het hemelse heiligdom, in het menselijke vlees. En dat kind dat groeide, dat wil dus zeggen dat hij steeds meer ging begrijpen van Gods woord, steeds meer keuzes moest maken naarmate hij groter werd. Kijk, een kind van 3 of een kind van 10 of een kind van 15 heeft andere uitdagingen dan op iedere leeftijd. En op iedere leeftijd leefde hij met het woord van God, met de Heilige Geest en met gebed. En was hij gehoorzaam, volkomen gehoorzaam. En op die manier nam hij toe. Hij groeide in genade bij God en mensen. En wij weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de groei van de mens tot ware volwassenheid 30 jaar is. En zo was het ook met Jezus. Voor 30 jaar lang woonde hij in Nazareth in relatieve onbekendheid. en niet in het openbaar. Net zoals het heiligdom, het heilige, niet een openbare plaats was. Maar in die 30 jaar vormde hij een volmaakt karakter op iedere leeftijd. Onze hersenen ontwikkelen zich tot ons 30ste. Tot ons 30ste en dan zijn wij als het ware pas volgroeid in onze voorste hersenkwab. En tegenwoordig weten wetenschappers dat, omdat ze dan ook zien dat als jongeren substanties gebruiken, zoals drugs of alcohol, dat de ontwikkeling daarvan belemmert, dat ze daarvoor schade hebben hun hele leven lang. Dat is nooit meer goed te maken. We hebben ook gezien dat in al die jaren dat er zich wel degelijk een ontwikkeling is in moraliteit, in wat wij kunnen bevatten en hoe wij kunnen zien en kunnen overzien. Een jongere van een jaar of 15 kan niet zo ver vooruitdenken en overzien wat zijn handelingen teweeg zullen brengen als iemand van 30. Maar iemand van 4 al helemaal niet. Die kan niet verder kijken dan tot morgen of zo, weet je wel. Die kunnen nog niet eens vooruitkijken van volgend jaar. En zo ontwikkelt zich dat hele karakter ook bij Jezus. We hebben gezien dat dat belangrijk is. Want hij weefde als het ware het kleed waarmee wij bekleed worden op het moment dat wij tot bekering komen, dat wij ons overgeven. En dat kleed is niet alleen ons toegerekend, maar het wordt ons ook meegedeeld. Dat wil zeggen, wij ontvangen het ook. En wij hebben vaak het idee dat als we tot bekering komen, dat er dan ergens gewoon op een of andere magische manier de gerechtigheid van God in ons komt. Maar dit volmaakte karakter is wat nodig was. Want als een kind van 12 tot bekering komt, en we weten bijvoorbeeld dat Ellen White, hè, op de 12e gedoopt werd, dus dan heeft ze haar leven gegeven. Op dat moment werd de gerechtigheid haar toegerekend van een kind van 12. Maar ook werd haar meegedeeld wat een kind van 12 kan. En daarom had Jezus het nodig om van 0 tot 30 dat volmaakte karakter te ontwikkelen. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik daarmee wil zeggen. Wat hij maakte was de gehoorzaamheid aan God met de middelen die ieder van ons tot beschikking staan. En het was een gehoorzaamheid niet van God aan God, maar van de mens aan God. Van de menselijke natuur aan God. Op ieder stadium van ontwikkeling tot volwassenheid toe. En dat was absoluut noodzakelijk. Wanneer wij als volwassenen tot geloof komen, dan mogen wij als volwassenen het volmaakte karakter van Jezus ontvangen in alles wat wij kunnen bevatten. Maar een kind kan dat niet bevatten. Ik hoop dat ik me heel duidelijk maak dat dit absoluut een zeer belangrijk deel van Jezus' leven was voor ons. Misschien staan wij daar nooit zoveel bij stil, die 30 jaar in relatieve onbekendheid, hè? Dat hij opgroeide in Nazareth. Er staan zo weinig teksten in de Bijbel over die tijd. Maar als we de Wens der Eeuwen lezen, dan lezen we wel over de strijd die hij had met zijn broers, met zijn omgeving, in de synagoge. En dat hij ook daar overwinningen moest behalen. Maar het waren overwinningen op kinderlijk gebied, die toegerekend kunnen worden aan kinderen. Kinderen mogen dus ook het volmaakte karakter van Jezus ontvangen waar ze zijn. Ik hoop dat ik het heel duidelijk maak zo, hoe belangrijk die 30 jaren waren. Laten we nooit denken dat het niet nuttig was. Het is van het uiterste belang voor ons dat Jezus dat volmaakte karakter ontwikkelde in elk stadium. En toen dat volmaakte karakter gereed was, dat volmaakt kleed van zijn gerechtigheid geweven was door al zijn daden, elke dag opnieuw, toen trad hij in het openbaar. En dat begon met zijn doop. Als je dat ziet op de uitbeelding van het heiligdom, dan zie je het heilige en dan komt hij daar als het ware uit en het eerste wat hij tegenkomt is het wasvat. En toen begon hij zijn openbare werk. En zijn openbare werk was om de hele wereld te verlichten. Ieder mens in de hele wereld moest verlicht worden met datgene wat hij toen ging openbaren. En we lezen dan ook dat ieder mens verlicht wordt. We kunnen niet altijd weten hoe, maar dat hoeft ook niet. We mogen geloven wat er staat. Dat ieder mens in de wereld verlicht wordt. En het leven van Jezus is openbaar. En dat leven, dat was het leven van God. En dat wordt ook wel het eeuwige leven genoemd. Dus het eeuwige leven heeft niet alleen de betekenis van de lengte daarvan, maar het heeft ook te maken met de kwaliteit ervan. Het is het goddelijke leven dat geopenbaard werd. Dat is omdat hij het leven van God, het karakter van God kwam openbaren. En dat lezen we als we vooral naar het evangelie van Johannes gaan kijken. Dan zien we op alle plaatsen dat Jezus voortdurend blijft zeggen, het zijn niet mijn woorden, God spreekt. Het zijn niet mijn daden, God doet dit. Het zijn niet mijn werken, Gods werk is hier in mij. Voortdurend wees hij de mensen erop, wat jullie nu zien, jullie zien niet mijn ik, jullie zien God de Vader. En als we dan kijken wat God de Vader liet zien, dan zien we bijvoorbeeld in het boek Jesaja, dat God de Vader liet zien de genade om niet een walmende vlaspit te doden. Dat wil zeggen dat iemand die diep in zonde was gevallen en bijna eraan stierf, zoals de man die door het dak naar beneden werd gelaten. De Bijbel zegt dat hij in deze toestand was, bijna de ontbinding van de dood door zijn eigen zondige leven. Jezus dooft die vlaspit niet. Nee, hij wordt nieuw leven ingeblazen, zijn zonden worden vergeven. En het is het karakter van de Vader die dat laat zien. De Vader zegt dus van, kom maar, wat omver jullie ook afgedwaald zijn, ik zal jullie niet verwerpen. En zo is het ook met de geknakte rietstok dat gezegd wordt, die hij niet zal verbreken. Maria Magdalena die gebroken aan zijn voeten zit wanneer ze betrapt wordt op overspel. Hij verwerpt haar niet, hij vergeeft haar, hij richt haar op, hij bevrijdt haar van de demonen die haar bezeten hebben en uiteindelijk maakt hij haar zoals God wilde dat ze zou zijn. En dat is prachtig. En al die dingen deed de knecht des Heren, zoals het beschreven wordt in Jesaja, liet het karakter van God zien. En ook al was het niet altijd zichtbaar dat het effect had, God deed alle werken in Christus voor de hele wereld. En niet alleen voor de mensen die hem toen zagen in Galilea of in Juda, maar het werd gedaan voor de hele wereld. En zijn leven is beschreven als een licht voor de hele wereld, om het karakter van God te openbaren. En toen het karakter van God volkomen geopenbaard was, toen dat werd gedaan door de Heilige Geest, dus al die tijd werd Christus heel erg verzocht door Satan om zijn eigen ik naar voren te brengen. Satan wilde natuurlijk niet dat het karakter van God geopenbaard zou worden. Nee, hij wilde dat Jezus zijn eigen ik zou manifesteren. En vooral wanneer hij hem tot het uiterste tergde als het ware. Hè? Laat dan zien dat je de Zoon van God bent. Nou, laat dan zien dat je van het kruis kunt afkomen. Tot het uiterste van werd Jezus beproefd in de kracht van al zijn vermogens was nodig om de neiging te weerstaan om zijn macht te gebruiken om zichzelf uit de nood te verlossen. Altijd moest Jezus afhankelijk van de Vader blijven. Altijd, ieder moment, van iedere dag, in alles. Hij mocht zichzelf niet redden, hij mocht zichzelf niet helpen. Hij moest het overlaten aan de Vader. En als hij het één keer niet gedaan had, dan zou alles verloren zijn geweest. Want hij moest namelijk aan ons laten zien hoe wij moeten leven. Hè? Om ons absoluut afhankelijk van de Vader te maken. Het bedekt houden van zijn heerlijkheid als het kind van de gevallen mensdom was de strengst mogelijke discipline waaraan de vorst des hemels, des levens zich kon onderwerpen. Op deze wijze mat hij zijn kracht met die van Satan. En hij die uit de hemel verdreven was, streed wanhopig om de heerschappij over hem. Ja, hij wilde de heerschappij over hem zoals hij de heerschappij had gekregen over Adam. Maar over deze tweede Adam heeft hij de heerschappij niet gekregen. En Jezus bleef gehoorzaam. Niet alleen in zijn openbare werk, En in alles wat hij deed, maar hij bleef gehoorzaam tot het kruis, tot de dood, tot het einde toe. En dat was een vreselijke strijd, een zware zielenstrijd, die hem het in Gethsemane, het zweet als druppels bloed op de aarde, op zijn gezicht bracht. En we mogen nooit denken dat de Bijbel deze tekst overdrijft. We moeten eerder denken dat dit een understatement is. Dat die strijd die toen gestreden werd tussen Satan en Christus, als het ware de grote strijd was en het ging erom, gaat Jezus zichzelf redden of gaat hij gehoorzaam blijven tot het einde toe? En we moeten stilstaan bij die strijd om te zien wat daar gebeurde en welke overwinning hij voor ons behaalde. En zo werd er een goddelijk menselijk offer gebracht. We hebben gelezen in Exodus 29 dat het dagelijkse offer was een offer van een lam in de ochtend en in de avond. Het was dan om 3:00 's middags, soms 9:00 's morgens en om 3:00 's middags moest er een lam worden geslacht. En bij dat lam moest ook koren verbrijzeld worden, moest wijn geperst worden. En moest geplengd worden op het altaar. En het vuur op dat altaar mocht nooit doven. Dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Alle jaren door moest dat brandend blijven. En dat was een beeld van het offer dat God zou brengen voor alle mensen. Want in Jesaja 53, daar lezen we de ware betekenis daarvan. Hoe God alle zonden op Christus legde. En hoe we lezen dan dat hij als een lam was dat geslacht werd. We lezen dat hij verbrijzeld werd in Jesaja. We lezen dat hij uitgestort werd, geplengd werd. En al die woorden komen terug om ons te laten zien dat dit wel een eenmalige gebeurtenis was op Golgotha, maar dat in werkelijkheid het lam dat geslacht is, het lijden daarvan, alle eeuwen van de zonde overspant. Zoals dat vuur daar altijd moest blijven branden, zo lezen we dat van de grondlegging der wereld het lam geslacht was. En we lezen in de Openbaring ook dat hij op de troon zit als het lam dat geslacht is. En zo zien we dat het lijden van Christus voor de zonde altijd doorgaat. Zijn bloed is er altijd voor de vergeving van zonde. En het belangrijkste wat we gelezen hebben is dat wanneer Exodus 29 leest, dat wanneer die voortdurende zonde, het offer van God gebracht is voor de zonde van de mensen, dat God ons daar ontmoet. Dan lezen we, daar zal ik u ontmoeten. Dat wil dus zeggen dat God ons raakt bij het kruis. Daar is de volledige openbaring van wie God is, zijn karakter. En waar we ook de nadruk op hebben gelegd is in Jesaja 53, dat de ongerechtigheden die genoemd worden in de Bijbel, als we het hebben over zonde, en ongerechtigheid is een ander woord voor zonde, dan gaan we heel vaak naar 1 Johannes 3 vers 4, waar staat zonde is wetteloosheid. Maar hier in Jesaja staat dat ongerechtigheid onze eigen wegvolgen is. Wij allen dwaalden als schapen, we gingen ieder onze eigen weg. En daarom heeft de Heere God alle onze ongerechtigheden op hem neer laten komen. Dus onze eigen wil doen is zonde in de Bijbel, is ongerechtigheid. En die heeft Christus op zich genomen. En is voor ons gestorven. En dat is de ultieme demonstratie van Gods karakter. En dan wordt Jezus die zegt ook, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Dus het verhogen van de aarde is de kruisdood, is het ultieme offer. En die gebeurtenis en al het leven van Jezus zal duidelijk maken aan het hele universum, aan alle mensen, aan alle ongevallen werelden, aan alle engelen, wat het karakter van God is en wat het karakter van Satan is. Het maakt duidelijk dat Satan vanaf de beginnen een moordenaar was. Dat in zijn hart alleen maar het verlangen was om de Zoon van God te doden. En dat wat in het hart van God was, is om al zijn liefde uit te gieten voor iedereen. Dat hij niet zichzelf diende, maar zichzelf gaf. En dat maakt het kruis duidelijk. En hij zal allen naar zich toe trekken. Satan heeft geprobeerd iedereen naar zich toe te trekken. Maar het kruis trekt allen naar Christus toe. En hier hebben wij dus de ultieme demonstratie van Gods karakter. Dat wil zeggen dat hier Gods karakter door het hele universum kan geoordeeld worden. En nergens anders. Alleen hier. Het leven van Jezus in zijn geheel en de dood aan het kruis laat aan iedereen zien wat het karakter van God is. Er is dus niet later in het oordeel na 1844 een moment waarop Gods karakter moet worden geoordeeld. Nee, dat is hier gebeurd. En wij moeten dat nooit vergeten, dat het hier is gebeurd. En dan hebben we ook gelezen opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Kijk, het kruis trekt ons. Dat staat hier. Allen zullen naar het kruis getrokken worden. Maar wij worden naar het kruis getrokken en de overwegingen uit ons hart worden openbaar. De overwegingen van ons hart worden openbaar. Wij kunnen aan het kruis, wanneer wij daar goed naar kijken, herkennen dat wij degene zijn die Christus gedood hebben. Dat onze zonde degene is die hem dit aandeed. En daarom worden ook de overwegingen uit ons eigen hart openbaar. En wanneer dat gebeurt, en wanneer we dat werkelijk zien, en dan zien dat wat het karakter van God is, zoals Jezus het heeft geopenbaard, zijn liefde, zijn vergeving, dat hij mijn zonde, mijn haat, mijn vijandschap, mijn eigen gerechtigheid, mijn eigen wil willen doen, op zich heeft genomen en dat hem dit leed veroorzaakt heeft voor al die eeuwen, dan kan dat maar twee dingen doen. Het kan mijn hart breken en dan dringt die pijl als het ware diep door in mijn hart. En dan breekt mijn hart en dan val ik op de rots. En dan zeg ik, mijn leven behoort u toe, want u hebt mij geschapen en u hebt mij verlost. U hebt mijn zonde gekocht. Hier ben ik, want ik ben een en al zonde. Ik behoor u toe. En dan sterf ik met hem. Of het zal mij verharden en ik zal zeggen, kruisig hem. Hij mag niet over mij heersen. Zien jullie? Het brengt de overleggingen van de harten in het openbaar. Mensen doen één van de twee. Of hij wordt gekruisigd, of ik word gekruisigd. En de bedoeling is dat wanneer wij tot het kruis worden gebracht, dat ik word gekruisigd. Dat ik zeg, met Christus ben ik gekruisigd. Toch leef ik. Dat is niet langer ik, niet langer ik. Mijn wil die leeft, maar Christus leeft in mij. En dat is het punt wat ons brengt bij het kruis. En dat kan alleen maar het leven van Jezus hebben geopenbaard. En dat is dus nooit een tijd in de toekomst dat het karakter van God nog geopenbaard moet worden en geoordeeld moet worden. Hè? Dat is hier. En dan, wanneer wij dat aannemen, mogen wij ons leven in zijn hand leggen. Dan zijn wij met hem gekruisigd. Dan gaan wij met hem op het altaar. En dan zeggen wij, ik heb niets van mezelf, ik ben niets van mezelf, ik ben nu volkomen van u afhankelijk. En dan komen we op de plek waar Jezus ons kan ontmoeten. Hè? Daarom zegt hij ook, op deze plek kan ik u ontmoeten. Als je thuis bent, lees dat dan nog eens. Hè? Dat stukje in Leviticus, waar dat dagelijkse offer wordt gebracht. En op dat moment nemen wij het dus aan. En nu gaan we verder, want zover waren we gisteren gekomen. We gaan naar Hebreeën hoofdstuk 2, want ik wilde nog wat verder ingaan wat het betekent dat hij afgedaald is waar wij zijn. Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 5 tot en met 18. We gaan lezen vanaf vers 5. In Hebreeën 2. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Dus vanaf dit vers gaan wij kijken naar die menswording van Jezus en hoe ver hij dan minder dan de engelen werd. Vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven, zou smaken. Hij zou voor allen sterven. Vers 10. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen of volmaken, zoals het staat in de NBG. Hij zou door lijden volmaakt worden. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet voor hen, schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen.